Daar zijn we weer, luisteraars, met een nieuwe aflevering van het programma Het DNA van Amsterdam. En de trouwe luisteraar die weet wat de bedoeling is van dit programma. Wij nemen een aanloopje naar het jubileumjaar in 2025, wat overigens in 2024 al begint. En dat doen wij met allerlei informatie over dat jubileum, maar ook wat er allemaal in de stad gebeurt. Want het DNA van Amsterdam, dat gaat uit 750 delen bestaan. En ja, dat kan natuurlijk alle kanten op gaan. We hebben op de website dnaamsterdam.nl met 1a hebben we alle rubrieken staan. Dus daar kunt u uw hart ophalen wat dat betreft. Maar wij gaan natuurlijk ook in deze uitzending een aantal van die DNA's behandelen. Ik heet overigens welkom, niet alleen de luisteraars, maar ook in de studio Wim Vigneux, die de techniek doet. En uiteraard Bert van Galen. En hij heeft een bijzondere Amsterdammer van de week uitgekozen. En daarover gaat hij natuurlijk straks veel meer vertellen. We trappen even af met een gezellig muziekje om in de stemming te komen. En het leek mij aardig om die eer te beurt te laten vallen aan de heer James Last. Hansi Last uit Hamburg. Hij is helaas niet meer onder ons, maar hij maakte hele vrolijke muziek. Onder meer over Amsterdam. En dit gaat over de tulpen van Amsterdam. Over James Last gesproken, maar ik moet zeggen, ik vind die man een fenomeen. Gezellige muziekjes, leuke arrangementen en mensen worden daar heel blij van. En dat is ook de bedoeling, ook met dit programma, want we gaan natuurlijk een aantal onderwerpen behandelen, ook actuele onderwerpen in deze uitzending, waaronder de nieuwe rel die is uitgebroken rond de Hermitage, want die hebben hun naam veranderd. In Hart, en dat hebben ze gedaan omdat alle banden met Rusland en met Sint-Petersburg zijn verbroken. Nou, en dat loopt een beetje mis, krijg ik de indruk. Maar daar gaan we het zo meteen over hebben. Ik wou het ook even hebben over de kroegen in Amsterdam, want we gaan natuurlijk DNA Amsterdam bestaat voor een deel uit de echte Amsterdamse bruine kroegen. Daar is ook wat mee aan de hand. En we gaan het hebben over de Amsterdammer van de week. En daarvoor kijk ik even naar Bert van Galen, want die heeft een boekje meegebracht. Ja. Een boekje wat niet meer in de bibliotheek te krijgen is, dus dat moet dan wel heel erg exclusief zijn. En het gaat over...
Voordat ik het vergeet, dat is een boek van Meijer Sluiser.
Ja.
Dat was een meneer die leefde van 1901 tot 1971. Opgegroeid in de Jodenbuurt, heeft hij de eerste 25 jaar van zijn leven doorgebracht. En die man die heeft na de oorlog eigenlijk zo goed in beeld gebracht wat die Jodenbuurt nou precies was. En hoe het er daaraan toe ging. Ook de minder leuke dingen. Want kijk, die Jodenbuurt wordt natuurlijk altijd gezegd, ach, gezellig en alles. Maar dat was het ook. Maar het was ook eigenlijk een krottenwijk. Die huizen waren in zo'n slechte staat. En natuurlijk ook na de oorlog van de heimwee van veel mensen. En Meijer Sluiser, die heeft daar zulke prachtige verhalen over geschreven. Was ook een man die vrijwel elke week met een artikel in het Parool stond over die tijd, samen met Henry Knap. En ook zijn boeken hadden een voorwoord van minister-president Willem Drees. En het boek is ook uitgebracht trouwens bij het Parool, zie ik nou staan. Het Parool, de nieuwe pers. En het frappante is dat eigenlijk over de Jodenvervolging, daar lees je nog heel veel over. Maar echt bijvoorbeeld de ooggetuigen van mensen die daarover geschreven hebben, dat is een beetje ondergesneld geraakt. En dat vind ik eigenlijk jammer. Hè? Want je zou zeggen, juist die ooggetuigen die weten het. En die Meijer Sluiser die gaat zo diep erin. En die heeft ook een bepaald taalgebruik. Kijk, zoals bijvoorbeeld, de tijd staat stil. En wij reizen er langs van herinnering tot herinnering. Nou, zo moet u zich dat ongeveer voorstellen, dat het eigenlijk het hele boek doorgaat. Meijer Sluiser. Nou, we gaan er straks nog meer over melden. Maar in ieder geval iemand die ik wil nomineren voor Amsterdammer van de Week. Ik weet haar zeker dat hij niet hoog gaat eindigen in het klassement. Want wie kent nou nog Meijer Sluiser in Amsterdam? Nou, dat zijn er niet veel. Dat is net als bijvoorbeeld, die had toen ook een meneer in Oostwatergasmeer, die schreef heel mooi de geschiedenis op van het oude Amsterdam. Leraar Kruisinga van de Vereniging van Heemkenners. Nou, die naam alleen al is mooi. Maar dat zijn gewoon mensen die zijn op een gegeven moment vergeten. En dat kan je jammer vinden, maar zo gaat het nou eenmaal. Lang niet iedereen kan nou eenmaal tot de verbeelding blijven spreken.
Ja, maar wat heeft jou ertoe aangezet om Meijer Sluiser tot Amsterdam te
Eigenlijk.
Dat je het boekje vond opeens.
Ik zal het eerlijk zeggen. Ik was gewoon het boekenkastje in de Helmholtzstraat.
Ja.
En dat is een straat, daar wonen een paar journalisten. Dat is te merken aan dat boekenkastje wat er staat. Want ik haal daar boeken weg, die zijn net een week uit.
Zo.
Dus dat is niet te geloven. En ook vaak met een voorwoord dat ze dus bij de première zijn geweest. En dat ze blijkbaar dat boek toch niet zo mooi vinden. Dat ze het binnen een week alweer in zo'n boekenkastje neerzetten. Maar ik zag dit boekje staan en ik blader het even door. En denk, ja, die neem ik mee. Dit is de Amsterdammer van de week, Meijer Sluiser.
Nou, we zetten hem op de lijst, Meijer Sluiser. En uiteraard kan de burger in Amsterdam zelf kiezen wie er in die lijsten komen te staan. In die top 750 die we uiteindelijk gaan samenstellen van alle DNA's. En inderdaad, ik denk niet dat Meijer Sluiser veel kans maakt. Maar ik vind het een origineel.
Frans, heb ik aan jou nog een vraag? Want jij bent qua leeftijd toch ook een respectabele leeftijd. Nou, dat is toch netjes en diplomatiek gezegd.
Dat kun je zeggen. Ja.
Zegt de naam Henry Knap jou nog
nou
iets?
Nou en of.
Nou en of.
Ik heb les van die man gehad.
Is dat ook niet een man die helaas alweer vergeten is, terwijl die heel veel gedaan heeft voor de stad?
Nou, dat ben ik met je eens. Die zouden we ook...
Zullen we hem gelijk ook in één adem noemen met Meijer Sluiser? Want die twee hebben elkaar gekend, schreven veel over dezelfde onderwerpen, zaten ook allebei bij het Parool.
Hij was chroniqueur, ja. En een zeer opmerkelijk man. Hij heeft ook nog het een en ander teweeg gebracht in de stad. Dus daar moeten Henry Knap gaan we zeker ook op de lijst zetten. Dus hebben we nu al twee Amsterdammers van de week.
Kijk,
ja,
en er is natuurlijk de vraag, wie was Henry Knap? Nou, Henry Knap was een man die altijd keurig gekleed was.
Hij had een strikje.
Een strikje had hij om. Het was een man die eigenlijk een rubriek had met allerlei dingen die hij in de stad was tegengekomen. En het waren soms hele kleine dingen. Bijvoorbeeld dan zat hij in de tram en dan had een verliefde meneer, Die had bijvoorbeeld geschreven, Grietje, ik ben zo verliefd op je. En dan had hij daar, dan ging hij helemaal nadenken wie nou die meneer was geweest. Dan schreef hij daar een prachtig verhaal over. Maar het is ook de man achter de witte bedjes. Om zieke kinderen, om die rond de feestdagen een hele mooie avond te bezorgen. Het was een...
Hij was ook docent bij,
hij was docent
bij het Instituut voor Perswetenschappen. En daar heb ik les van hem gehad.
Het was ook een heer van stand. Het Zeker. Was volgens mij niet een man die ervan gediend was om in de jaren 60 door leerlingen met jij te worden aangesproken. Nee. Daar was het niet de man naar. Het was echt een soort Olivier B. Bommel. En dat bedoel ik positief. Maar dan in mensen uitvoeren.
Ze hebben ook hele leuke boekjes. Waaronder het boekje Rijdt u ook zo auto? Ken je dat nog?
Is een bestseller toen geweest.
Ja, was een bestseller, ja. Harry Knap. Goed. Overigens, meneer Meijer sluit naadloos aan bij het boek van de week... wat wij in deze uitzending gaan behandelen. Daar hebben we het al een paar keer eerder over gehad. En nu is het dan eindelijk zover.
Ja, er waren zelfs al luisteraars die dachten... die Frans van der Beek en die Bertie zitten op te scheppen. Die hebben dat boek helemaal niet.
Nou, het ligt hier op
die
tafel.
Die hebben al drie keer gezegd dat het kwam en drie keer kwam het niet.
Het ligt hier op tafel. Ik heb het nu in mijn hand. Ik denk dat het nou 3,5 kilo weegt. Het is echt een monumentaal boek. Het is De Atlas van een Bezette Stad. Is een paar jaar geleden uitgekomen, geschreven door Bianca Stichter. En we gaan het daar zo meteen over hebben, want het is werkelijk zeer de moeite waard om daar veel aandacht aan te besteden. Is dat weer tijd voor muziek? Want ik krijg een droge keel zo langzamerhand van al dat gepraat. Kijk even naar Wim, wat gaan we draaien? Oh ja, daar wou ik nog even iets over zeggen, over de muziek in dit programma. Dat heeft ook een thema. Er zijn Amsterdam Michelt van de Pleinen. Mooie pleinen, lelijk pleinen. Museumplein bijvoorbeeld, daar is niet iedereen zo van gecharmeerd. Ook de Dam, heb ik begrepen, staat ter discussie. Maar er zijn pleinen die tot de verbeelding spreken, waaronder uiteraard het Rembrandtsplein en het Leidseplein. Daar zijn liedjes over geschreven en die gaan we draaien. Maar eerst geven wij het woord, althans de microfoon, aan Robert Long, klopt dat? Met het Torbeckplein, dat is een... Nogal dramatisch nummer over een ontmoeting op het Torbeckplein. Oh, Gregory. Oh, Gregory. Nou, dan doen we Gregory. Dan houdt u nu nog even het goed, Torbeckplein. Schitterend emotioneel nummer. Maar Gregory mag zeker niet ontbreken. Alleen, dat gaat niet over een plein. Ik weet alleen niet waar het wel over gaat. Ik weet alleen... Het punt is namelijk, de titel is Amsterdam. En als je het nummer beluistert... Het is een heel lekker nummer, daar niet van... Dan denk je, wat heeft dat met Amsterdam te maken? Maar oordeel zelf, we gaan er nu naar luisteren. Dit is Gregory Alan Isakov, het nummer Amsterdam.
Our Amsterdam, she hides watery eyes, not howling wind, she's waving high her other hands in mine. Oh, all silhouettes. She's growing tall and fine. She's got my back. She'll follow me down every street, no matter what my crime.
Nou, dat was onze vriend. Ik moet even kijken hoe die heet, want hij is niet echt bekend. Maar ik vond het een heel rustgevend, aangenaam nummer. En het was een nummer van Gregory Allen Isakov en het heette Amsterdam. Nou, voordat we het vergeten en het weer over de rand valt, nu meteen maar de Atlas van de Bezette Stad van Bianca Stichter in de rubriek Het Boek van de Week. Want ook in die top 750 komt een aantal boeken te staan die werkelijk van groot belang voor de stad zijn. En daar hoort dit boek zeker bij. Het aardige is dat het boek is ongeveer een jaar of drie geleden verschenen. En inmiddels is er ook een documentaire van gemaakt. En die is een paar weken geleden in Cannes gelauwerd. En de documentaire is gemaakt door de man van Bianca Stichter. En daar is heel veel over te doen geweest. Omdat het zo'n prachtige documentaire is geworden van, ik geloof, 4 uur. 4 uur en 7 minuten. Dat is nogal wat. Maar ja, als je het boek bekijkt, dan denk je, het had ook wel een etmaal kunnen duren. Zoveel staan erin. Ik ben heel benieuwd naar de documentaire. Ik weet nog niet precies wanneer die wordt uitgezonden, maar daar komen we vanzelf wel achter. Atlas van een bekende stad. Ik heb Bianca destijds geïnterviewd over dit schitterende boek voor het legendarische programma Paperback Radio. En daar gaan we zo meteen even een fragment van laten horen. Maar eerst even over het boek zelf. Bert, ja. Jij kent het?
Ik ken het boek. Ik heb dit boek van mijn broer gehad als verjaardagscadeautje. En mijn broer had het toen tweedehands gekocht bij iemand die op een nudistencamping woont. En toen hebben we het bij die nudistencamping opgehaald. En het heeft natuurlijk niks te maken met het onderwerp. Maar ik vond het al wel weer even grappig hoe je dan daar ook terecht. Maar ik heb het boek in 3 dagen uitgelezen. Ik vond het zo fantastisch. Ik las daar zoveel nieuwe dingen in. Ook objectief. Dat vind ik ook altijd heel belangrijk met oorlogsboeken. En ook de foto's. Er staan bijvoorbeeld ook foto's in die ik nog nooit had gezien. Nee. En dan denk je van, hoe is zij daar nou achter gekomen? Er staat bijvoorbeeld ook een foto in van de WA. Dus de knokploeg van de NSB. Mm-hmm. En die waren in het Vondelpark, hadden die een hele grote manifestatie bij de vijver. En die foto is aan de ene kant heel macaber. Dat je denkt van, jeetje, wat is dit, weet je wel. Aan de andere kant denk je ook van, wat is er van al die mannen terechtgekomen? Is er eentje nog in leven? En dat heb je eigenlijk de hele tijd bij al die foto's. Dat je denkt, hoeveel mensen die erop staan leven nu nog? Hoe is het met die mensen verder gegaan? Ja. En ook de schrijfstijl vind ik heel goed. En dat ze ook in dat boek toch weer laten zien dat dingen toch vaak niet zo zwart-wit zijn als men altijd wil beweren of vaak of lange tijd heeft gedacht. Nee. Kortom, een van de beste boeken die over de oorlogsperiode over Amsterdam is geschreven.
Ja, en een groot deel van het boek wordt in beslag genomen door adressen.
Ja.
He, dus ik heb hier bijvoorbeeld het Leidseplein. Nou, dat begint bij, even kijken, de Leidse Kade. En dan Leidseplein, dat heeft een aantal adressen, waaronder bijvoorbeeld het, ik pak er maar eentje, Leidseplein 12. Daar zat het Leidseplein Theater. In 1943 trad het cabaret van Wim Sonneveld erop met het programma Alleen voor Dames. Connie Stewart zong een lied over prostituees waarvoor ze zich moest verantwoorden bij de SIPO-SD. Boven het theater was een kantine voor de medewerkers van verzetsgroepen, zoals Rolls-Royce en de VGA. En in 1945 werd de kantine gesloten wegens voedselgebrek. Nou, zo staat dit prachtige boek, vol met anekdotes. En als je een wandeling door Amsterdam zou maken met dit boek onder de arm, wordt wel een beetje zwaar, denk ik. Hoe je dat doet, weet ik niet. Maar goed, dan kun je adressen tegen die je in dit boek kunt verifiëren. Het is gewoon, neem bijvoorbeeld de Schellingwouderdijk. Nou, uh-huh. Wat is daar gebeurd? Tussen Schellingwouder en de Durgerdam is op 27 september 1944 de dijk ondermijnd. Er werden putten met explosieven in aangebracht. In mei 1945 moesten Duitse krijgsgevangenen die onder leiding van de Canadezen verwijderen. Eén springstoflading kwam tot ontploffing waarbij een Duitser omkwam. Aan de dijk is daardoor geen schade ontstaan, meldde het waterschap. Nou, zo gaat het maar door. En inderdaad, prachtige foto's ook van de Joodse wijken, de Joodse straat en de Joodse gracht. En achterin bijvoorbeeld een hoofdstuk opstand. Opstand, leuke titel. Opstand, opstand. Families in verzet. En dan krijg je ook de foto's erbij van Adrienne Boissouvin van Lennep. Jan Boissouvin. Jan-Karel Boissouvin. Dus de hele familie zat in het verzet. Nog een paar. Heel veel eigenlijk. Ongelooflijk. Een stuk of 6, 7. Mm-hmm. Maar ook Gijsbert van Hal, de latere burgemeester.
Ja, ja.
Dat was dus ook de bankier van het verzet.
Het oliemannetje was...
Het oliemannetje. En die later door die krakers voor fascist werd uitgemaakt. Ja. En dat vond ik buitengewoon pijnlijk. Want dat had die man absoluut niet verdiend. Mm-hmm. En uiteraard Gerrit-Jan van der Veen. Weet je overigens dat er, als je met de tram, de lijn 5, door de stad rijdt, dan kom je langs de Gerrit van de Veenstraat.
Toen de Euterpenstraat?
Toen de Euterpenstraat, daar zat de SD geloof ik, ja. in de school daar. Maar er zijn verschillende bordjes. Eentje staat in Gerrit-Jan van de Veen en de andere is Gerrit van de Veen. En hoe dat kan, dat moeten wij nog eens een keer gaan uitzoeken. Mm-hmm. Hoe dan ook, het boek.
Ja, maar even over die verbanden met familie, hè? Wat daar bijvoorbeeld ook in het boek staat. Je had op een gegeven moment had je de vechtpartijen op het Waterloopplein tussen Duits georiënteerde Amsterdammers en mensen die daar heel veel tegen waren. En toen is er een meneer om het leven gekomen, meneer Koot. En meneer Koot zat bij de NSB. En toen is er nog een ongelooflijk, een beetje Duits-achtige uitvaart geweest. Met heel veel toeters en bellen en trommels en noem maar op. Maar die meneer Koot, die was dus dood. Die had 6 kinderen. Die had 6 kinderen. Ja. En 2 daarvan die zijn in het Engelse leger actief geworden. Aha. 2 daarvan zijn naar het Oostfront gegaan. En 2 anderen die hadden een beetje dubbelspel gespeeld. Wat je ook in die oorlogsperiode vaak ziet. Dat mensen net een beetje goed weer spelen. Dus eigenlijk met alle kanten proberen zo goed mogelijk om te gaan. Om je eigen lijf te ledden. Valt op zich, is dat helemaal niet zo vreemd. Dat zou je in deze tijd ook hebben. Maar ik vind het de kracht van deze schrijfster, dat ze dit zo mooi weet vast te leggen allemaal.
Ik denk dat het een van de beste, zo niet het allerbeste boek is, wat ooit verschenen is over de Tweede Wereldoorlog in Amsterdam.
Ja, het enige wat ik commercieel gezien jammer vind, dit boek is zo groot. En als ik haar uitgever was, zou ik zeggen, het is een fantastisch boek. Maar in deze tijd kopen veel mensen niet meer zulke grote boeken. Dan krijgen ze thuis kritiek van, de boekenkast staat al zo vol. Weet je wel, in deze tijd willen veel mensen geen grote boeken meer. Helemaal gelijk, maar helaas is dat wel een gedachtewijze die veel mensen tegenwoordig hebben. Die willen geen grote boeken in huis hebben.
Nou, dan weten ze niet wat ze missen.
Nee, dat is helemaal waar.
Een grotere boekenkast.
Of een groter huis.
Of een groter huis, maar dit boek moet je absoluut hebben.
Helemaal met je eens.
Hulde voor Bianca Stichter. Ja. Ik had het er net over dat zij is geïnterviewd voor het programma Paperback Radio. En we gaan even een fragmentje beluisteren van dat interview. Het woord is aan Bianca Stichter. We hadden het net over die Duitsers die ruimte claimden in Amsterdam. En dat vond ik een van de meest opmerkelijke dingen in je boek. Die Duitsers kwamen, die hadden het allemaal minutieus voorbereid.
Ja.
Dus ze wisten precies waar ze moesten zijn.
Ja.
En ze vestigden zich op allerlei prestigieuze plaatsen.
Ja.
En toen hoe is dat in zijn werk gegaan? Zijn die mensen gewoon hun huis uitgekieperd? Hoe ging dat?
Want dat waren er nogal op een paar manieren gegaan. Toen die Duitsers hier kwamen, dat vind ik ook een veelzeggende locatie. Want waar gingen ze toen zitten? Op het Museumplein, waar nu het Amerikaanse consulaat zit. Daar zat voor de oorlog het Duitse consulaat. Mm. Dus dat was zeg maar het hoofdkwartier. En zijn ze ook verder daar aan het Museumplein, al die villa's aan die kant van het plein, zijn door Duitsers ingenomen. En dan is bijvoorbeeld weer, dat weet bijna ook niemand, omdat het dadererfgoed het eerste is wat, wat uit het geheugen verdwijnt, zeg maar. Dan zat daar aan de zijkant van het concertgebouw bij de Laressenstraat. Daar was dan weer het hoofdkwartier van de NSB. Dus dat, ja. En, nou, en daarnaast hebben ze meteen gevraagd om grote gebouwen waar ze de soldaten konden huisvesten. En toen heeft de gemeente dat, die moest toen een gemeentelijk bureau voor inkwartiering hebben die toen opgericht. Dat is ook een meters lang archief van in het stadsarchief. En die moesten dan zorgen dat er bepaalde scholen ontruimd werden. En daar gingen dan die soldaten in. Maar dat was ook iets wat heel erg aan verschillende aantallen waren dat steeds. Want bijvoorbeeld toen de Duitsers nog dachten dat ze een invasie gingen doen in Engeland, zaten er hier heel erg veel soldaten.
14.000 of zo?
Niet? Ja, maar ja. Toen dat idee weer verlaten werd, toen zakte dat aantal af en werd Amsterdam of Nederland ook een beetje als een soort, nou, bijna als een soort herstellingsoord gezien. Van je ging liever naar Nederland dan naar het Oostfront.
Ja.
Dus ze zaten hier ook vaak wat oudere en of half afgekeurde soldaten. Maar ook veel vrouwelijke soldaten, wist ik ook niet. Dat die de secretaresses en de telefonistes en zo. Die waren allemaal vrouwen die grijze muizen werden genoemd. En die zaten dan ook bijvoorbeeld Huize Lydia, daar bij het
Rolf
Hartplein. Ja. Daar zaten die. En in het nieuwe huis daar boven de bibliotheek ook, volgens mij. In Hotel Polen op het Rokin.
Afgebrand?
Ja, toen ooit. Nog niet. Maar het was wel, het heette dus Hotel Polen, maar het moest ook zijn naam veranderen in de oorlog. Want Polen bestond niet meer.
Ach, natuurlijk.
Ja, dus dat soort,
ja, maar ook zelfs de verkeersborden. Met stop moest worden veranderd in halt.
Ja.
Want
het
stop was de Engels.
Ja, precies. Ja. Ja. Ja.
Nou ja, over Gründlichkeit gesproken, nietwaar? Ja. Maar je schrijft ook dat 500 officieren aan de oostkant van het Vondelpark werden gehuisvest. Toen dacht ik, is dat dan in zijn werk gegaan?
Nou ja, je had twee verschillende dingen. Je had een huis of een gebouw kon gevorderd zijn. Dat betekende dat het echt helemaal ontruimd moest zijn en dat het helemaal ingepikt werd. Of er was inkwartiering. En dan had er dus, zeg maar, een officier een kamer bij mensen thuis. En ook in heel veel pensions en hotels. Ja. Want anders dan de meeste mensen misschien denken, daar werd ook door betaald.
Huur?
Ja, door de Duitse leger en de Duitse instanties. Ze betaalden, geloof ik, niet De hele prijs wat het kostte, maar wel iets van 80%. Maar de bezetting was natuurlijk heel hoog. Dus veel hotels hebben
goede zaken gedaan
in de oorlog. Ja. Er zijn dan ook weer in die archieven heel veel disputen over wie dan na de oorlog nog achterstallige huur moet betalen voor die pensionkamers en zo.
Ja. Wat zijn de
en wat ook veel gebeurde, ook al in het begin van de oorlog, waren er veel mensen die nog in 1940 voor 15 mei naar Engeland of verder zijn gevlucht. En dat waren dan de huizen vaak ook van Joden die nog gevlucht waren. En die werden dan bijvoorbeeld ook door die Duitsers ingepikt.
En dan ging het meubilair ging ook naar een speciale loods of speciaal.
Ja, soms werd dat dan, bleef dat gewoon staan en dat werd dan gebruikt. Bijvoorbeeld Zeiss Inquart, die had in zijn Amsterdamse optrekje op de Laressenstraat, was van een Joodse meneer Philipszoon die naar Engeland was gevlucht.
Maar die spullen die geroofd werden van de Joden, die werden.
Ja, dat was zeg maar in 1940 ging dat zo. En later, toen de deportaties begonnen, zijn ze ook heel veel in mooie huizen van in Zuid, in villa's en zo, zijn ook mensen gaan zitten. En ook veel van die jodenjagers die vaak niet uit de bovenlaag van de bevolking afkomstig waren, maar juist uit de onderlaag, die verhuisden dan van een klein woningje in Amsterdam-West of in de Pijp, gingen die opeens in de rivierenbuurt of in de Beethovenbuurt wonen. Dat is heel veel gebeurd. En dat heb ik allemaal van, zeg maar, van de jodenjagers die of tot levenslang of ter dood veroordeeld waren, ben ik dat allemaal in het stadsarchief op gaan zoeken, zijn die verhuisd in 1942, 1943. Nou, ja, die is verhuisd en dan kan je dat huis weer opzoeken op het Joods monument, kijken of daar inderdaad een Joodse familie woonde en ja. Dan weet je in de meeste gevallen wel hoe laat het is.
Ja. Was je heel opgelucht toen het boek klaar was?
Nee. Nee, want er zijn natuurlijk, daarna heb ik natuurlijk toch ook weer dingen gevonden of mensen ja, me verteld natuurlijk. Hebben waarvan je denkt...
Had er ook nog in gemoeten.
Hè, dat moet er eigenlijk ook nog in.
Nou, je schrijft ook, je kunt, of dat heb je geloof ik in een interview gezegd, dat je naar aanleiding van dit boek nog 1000 boeken en 1000 films zou kunnen maken.
Ja, zeker, want er zijn natuurlijk, ik heb vaak geschreven een heel kort stukje en soms is dat een samenvatting. Ik heb natuurlijk ook heel veel uit al bestaande literatuur kunnen halen. Dus dan is het zo'n stukje een korte samenvatting van een bestaand boek. Maar heel vaak is het ook dat er nog niet een boek over is en dat zou best nog geschreven kunnen worden. Ja.
En dat gaat...
Dat was Bianca Stichter, die 6 jaar heeft gedaan over het samenstellen en het schrijven van het boek. Waarvoor alleen maar hulde. Nou, ik heb het al gezegd, we gaan deze uitzending, qua muziek, is het thema pleinen. Nou, welk plein zou nou het beste aansluiten bij het interview wat we net hebben gehoord met Bianca Stichter? Dat is uiteraard het Leidseplein en de lichtjes die na de oorlog weer zijn gaan branden.
Maantje in haar volle luister is weer present. Laat me zien hier in het duister hoe mooi jij bent. Samen zitten wij te dromen, hier hand in hand. Tot eens het licht weer brandt. Als op het Leidseplein de lichtjes weer eens branden gaan. En het is gezellig op het asfalt in de stad. En bij het Lido zijn de blinden voor het raam vandaan. Dan gaan we kijken naar het sprookje, lieve smaak. Zo warm in arm, jij en ik, lachende naar alle kont. Als kinderen zo blij, omdat het licht weer brandt. Als op het Leidseplein de lichtjes weer eens branden gaan. Dan gaan we kijken naar het sprookje, lieve schat. Blije mensen voor de ruiten van elk café zien ons samen gaan daar buiten en lachen mee. En het maantje mag een maantje in onze land weer met vakantie gaan. Als op het Leidseplein de lichtjes weer eens branden gaan. En het is gezellig op het asfalt in de stad. En bij het Lido zijn de blinden voor het raam vandaan. Dan gaan we kijken naar het sprookje, lieve schat. Zo warm in arm, jij en ik, lachende naar alle kant. Als kinderen zo blij, omdat het licht weer brandt. Als op het Leidseplein de lichtjes weer eens branden gaan, dan gaan we kijken naar het sprookje, lieve schat.
Even terug in de tijd, toen de lichtjes op het Leidseplein weer gingen branden. Gezongen door Willy Walden en geschreven door, dat weet jij Bert?
Ja, door Jacques van Tol. En Jacques van Tol, dat was natuurlijk een hele merkwaardige man. Aan de ene kant was hij in de oorlog was hij zwaar nationaal socialist. En hij had ook een cabaret En op de zondag op de radio had Paulus de Ruiter. Dat was zo antisemitisch dat zelfs de Duitsers daar wel eens vraagtekens bij hadden. En aan de andere kant schrijft dezezelfde man dan ook dit lied. Ja. Waarvan iedereen wist van hey, het Leidseplein, er moesten dus de lichtjes uit vanwege de verduistering, vanwege de oorlog. En daar zou je niet verwachten dat zo'n man dan eigenlijk zo'n verzetslied schrijft. Het is een heel dubbel iets. En dat zijn natuurlijk hele interessante mensen, hè, die dan aan de ene kant zo dubbel zijn. En ja, dit is gewoon zo. En die Willy Walden, die moet dat ook geweten hebben wie dit lied geschreven heeft. Dat ja, moet hij geweten
toch,
hebben.
Laat
dat
je
moet
toch, denk ik, de tekst prevaleren boven.
Dat is natuurlijk altijd het grote probleem. Hè. Moet je nou als artiest, moet je je ook bezighouden met degene die nou het liedje geschreven heeft? Weet je, dat is natuurlijk altijd heel moeilijk. Dan zou je dus op een gegeven moment, als iemand heel onaardig is, maar die het mooiste liedje zingt, dat je het niet brengt. En een heel aardig iemand die door en door goed is, dan zou je, en die er liedjes minder zijn. Ik denk dat blijft altijd een heel moeilijk gebied waarin je je dan begeeft.
Ja, deze Van Tol was de vader van
Van Tol Hansen.
Tol Hansen,
en ja, die is helaas maar 62 geworden. Ja. En een ondergewaardeerde artiest met zulke fantastische teksten. En ook duidelijk bij elk lied van Tol Hansen merk je dat hij geïnspireerd was door zijn vader. Maar het was geen Amsterdammer, want ik heb het nagekeken.
Hij woonde in Noord-Holland.
Hij woonde in Bergen en hij heeft daarvoor is hij in Bussum opgegroeid. Dus ja, geen enkele link. Ja, de enige link met Amsterdam was natuurlijk het nationale Amsterdamse volkslied Big City.
Big City, ja. Maar dat gaan we nu niet draaien. Dat hebben we geloof ik al een keer gedaan en dat zal ook nog wel eens een keer gebeuren. In de navolgende uitzendingen in de aanloop naar 750 jaar Amsterdam. Goed, hoe dan ook, de Atlas van een bezette stad van Bianca Stichter staat in de top 750 die in dat jubileumjaar zal gaan verschijnen. Dat staat nu wel vast. Goed, dan wat hebben we? We hadden even aangekondigd dat we het zouden hebben over de Hermitage. Dat is tamelijk actueel, want de Hermitage heeft de naam veranderd op grond van het feit dat ze alle relaties met Rusland en Sint-Petersburg en de Hermitage al daar hebben verbroken. En toen dachten ze, kom, we gaan een nieuwe naam bedenken. Nou, daar wordt natuurlijk vreselijk over nagedacht. Daar zullen waarschijnlijk ook weer zwaar betaalde commissies en adviesraden aan te pas zijn gekomen om uiteindelijk tot de conclusie te komen dat er maar één oplossing is. En dat is de naam Hart. H en met een apostrofje. En in het beeldmerk, in het logo, zit dan een soort vervagend zonnetje. En dan ART, Hart. Dus Hermitage en kunst, op zich wel aardig gevonden. Maar wat blijkt, ze hebben niet heel erg goed nagedacht. Want op een gegeven moment kwam er een Belgisch blad, een Belgisch kunstmagazine. En dat heet Hart. Nou zul je zeggen, ja, oké, dat is een museum en een magazine. Dat lijkt me niet zo'n groot probleem. Maar wat wel het probleem is, en ik heb het hier voor mijn neus, het is inderdaad verbijsterend. Het lettertype van beide, dus zowel van Hart, voormalig Hermitage, en Hart, het Belgische magazine, is identiek. Nou ja, nu zijn de poppen aan het dansen natuurlijk. Want er is weinig verschil tussen die logo's. Wie de logo's en de namen naast elkaar zet, kan niet anders dan constateren dat er weinig verschil is. En dat vindt ook hoofdredacteur Kathleen Weitz van Hart Magazine. Ze vindt de keuze van een naam, deze bijna op dezelfde manier schrijven en een typografie van het logo die ook zeer vergelijkbaar is, een vreemde keuze van de Hermitage Amsterdam. Ook schrijft ze contact hebben opgenomen met het museum, maar daar geven ze niet thuis. Want buiten een zeer vriendelijke receptioniste staat niemand ons te woord. Nou, dat getuigt van een arrogantie die absoluut moet worden afgestraft. En dat zal ook wel gebeuren, want ik denk dat deze Belgen het er niet bij laten zitten en zeggen, ja hallo, er zijn grenzen. Dat is natuurlijk een heel groot probleem voor de voormalige Hermitage. Want er is met heel veel bombardie is dit aangekondigd. Grote artikelen in de kranten en een presentatie met allerlei toeters en bellen. En dan deze blamage, want zo mag je het toch wel noemen, vind ik.
Nou ja, en vooral ook omdat tegenwoordig is er eigenlijk, er zijn programma's, als jij een nieuw logo bedenkt en je zet het op verschillende sites, dan kan je eigenlijk al min of meer controleren of dat al bestaat. Dat is dus ook niet gebeurd.
Nee, dat is heel
maar, maar wat ik trouwens ook helemaal niet begrijp, hè, tuurlijk, ik begrijp dat als je op een gegeven moment oorlog hebt met Rusland, dat je dan de contacten bevriest, maar je mag er toch ook van uitgaan dat die oorlog niet eeuwig is. Dat er op een gegeven moment een moment komt dat de oorlog daar afgelopen is. Want dat museum staat vol met dingen die te maken hebben met de geschiedenis van Nederland en Rusland.
Ja.
En wat doet Nederland met die spullen? Ik neem aan dat het niet de bedoeling is dat wij Russische spullen gaan inpikken. Want dan maken we ons ook schuldig aan rare streken.
Dan krijg je hetzelfde met alle Pierson.
Ja, precies. En het is natuurlijk, je moet altijd politiek en oorlog en aan de andere kant cultuur en eeuwenlange samenwerking moet je niet als oud vuil aan de kant zetten. Dus ik denk van, het is weer zo jammer. Waarom zegt men nou niet gewoon van, we gaan die naam weer gebruiken, moment dat de oorlog daar afgelopen is? He, waarom doet men dat? Dat begrijp ik niet. Dat vind ik zo raar. Dat je nu zegt van, nou, we nodigen niet Poetin. Nee, logisch. He, die zou ook trouwens niet komen. Maar waarom nou weer gelijk een nieuwe naam? He, waarom niet gewoon een beetje realist zijn?
Ja.
En elke oorlog komt gelukkig een eind. En dat zal ook in dit geval weer
ooit een keer gebeuren.
Ooit. En dat kan zijn volgende week. Dat kan zijn over vijf jaar.
Volgende week lijkt me onwaarschijnlijk. Maar
nou, je zag het afgelopen weekend met de Wagnergroep en alles. Ja. Hoe merkwaardig dat allemaal ging. Dus ja, ik vind het weer een paniekvoetbal. Maar
eerst moet deze kwestie worden opgelost. Want volgens Weitz, dat is de hoofdredacteur van het Belgische blad, Hart, gebruikt het magazine dat logo al sinds 2019. En volgens haar hebben de Hermitage en de merkenbureaus hun huiswerk niet goed gemaakt. En Bas Kist van het merkenbureau Cheever zegt dat als Hart Magazine kans wil maken bij een eventuele rechtszaak, er veel van afhangt of het magazine de merknaam heeft geregistreerd. Anders heb je wel een lastig verhaal, zegt hij. Je bent als merk alleen maar beschermd als je het registreert. Dus een goede tip voor iedereen die een naam of een logo wil beschermen. Je kunt dan wel zeggen dat de ander te kwader trouw handelt, maar dat moet je dan wel bewijzen. Dus het laatste woord is hier nog niet over gesproken en de degens worden gekruist en we zullen kijken hoe dit afloopt. Maar vooralsnog is het de Hermitage aan te rekenen dat ze nogal slordig hebben gehandeld. En ik denk, Bert, dat je hebt gelijk, want Hart als naam voor een museum.
Dat is toch, bij Hart denk ik eerder aan een soort zen-bijeenkomst.
Ja,
een beetje mindfulness.
Het is nogal gekunsteld, vind ik.
Hart.
Ik heb daar niks mee. En Hermitage is natuurlijk, dat is het grootste museum. Een van de grootste musea ter wereld. Is eigenlijk
precies.
Zeer indrukwekkend.
Ja.
En dat je daar een streep door haalt en Hart gaat worden. Nou, ik heb er een hard hoofd in, laat ik het zo zeggen. We gaan een plaatje draaien. Ik had al gezegd, we gaan het thema wat de muziek betreft zijn pleinen. Nou, één plein hebben we al gehad. Dat was het Leidseplein waar de lichtjes weer staan branden. En nu hebben we een plein waar zich een nogal dramatische, maar toch ook wel romantische. Mag ik even doorgaan met de punt? Dankjewel.
Enthousiaste fans, kun je ze niet kwalijk nemen. Hele enthousiaste fans.
De beveiliging moet even ingrijpen, want dit kan zo niet. Nee, waar had ik het over? Het nogal emotionele en dramatische nummer van een ontmoeting op het Rembrandtsplein. En dat wordt bezongen door Robert Long.
Ik heb je ontmoet op het Torbekkeplein. Je wachtte op iets blijkbaar, stond er voor niets blijkbaar. Je leek zo ontroostbaar en eenzaam te zijn. We keken en wachten wat, praten en lachten wat. Toen ik je vroeg, ga je mee, zei je fijn. En miste je laatste trein. Na het ontbijt zei je, ik ga nu dan maar. Het was heel erg fijn bij jou, dag en ik bel je gauw. Uren nog rook ik de geur van je haar. Ik lachte en floot die dag. God, ik genoot die dag. Ik voelde me beter dan sedert een jaar. Totdat ik je zag met haar. Ik zag jullie vaker, een vrouw met haar vent. Eerst me zo warm gevoeld, nu me zo arm gevoeld. Ook je adres was me toen niet bekend. Eensklaps daar belde je, huilend vertelde je dat je soms vreselijk moedeloos bent. En dat je daar nooit aan wendt. Zo gaan we door en ik wend er maar aan. Maanden verstom je weer, plotseling kom je weer. Meestal alleen, als je niet verder kan, dan streel en omarm ik je, troost en verwarm ik je. Kun je het leven dan, 's morgens weer aan, dan ga je weer terug naar je vrouw.
Zo bijna tranen van in je ogen.
Dat was van dat eerste album.
Nodig gemist, deze man. Het was geen Amsterdammer helaas.
Nee, hij trad er wel op, maar nooit gewoond.
In Utrecht, meen ik. Met de Unit Gloria.
Ja,
grote successen.
Ja.
Goed, hij komt dus niet in de top 750. Wel een aantal kroegen. Ik denk een stuk of 30. Want dat is toch wel een van de meest attractieve DNA's van Amsterdam. Daar zouden we het nog even over gaan hebben, want de Amsterdamse kroeg is in gevaar. Hè? Dus er komen allemaal van die hippe tentjes en die verdrijven de kroegen met de Persische tapijtjes, waar nog gaten van peuken in zitten die in destijds zijn achtergelaten. En er staat nu in het Parool een aardig artikel, waarin een aantal kroegen aan het woord komen. En daarin wordt ook gepleit voor het behoud van deze cultuur. Want dat mag je wel zeggen dat het een kroegencultuur is. Bijvoorbeeld Café Slijterijn Oosterling. Die vindt dat je van dat huiskamergevoel moet afblijven. Dat is Paul Verbund overigens die dat zegt. Verbund is weggetrokken uit Tilburg, een bekende naam daar. Want hij had daar een wijnwinkel. En nu runt hij onder meer de delicatessenwinkel Chez Paul in de Hemoniestraat. En hij zegt, mijn vrouw en ik zijn 9 jaar geleden naar Amsterdam verhuisd en we kwamen regelmatig tijdens de avondwandeling in Oosterling terecht. En het gerucht dat het te koop stond ging al jaren aan. Als liefhebber was ik bang dat een andere exploitant, bijvoorbeeld zo'n grote horecagroep die al 24 zaken heeft, de zaak zou overnemen en dat de hele identiteit van het café verloren zou gaan. Nou, deze... hoe heet hij nou weer? Paul Verbund. Die heeft dat in ieder geval voorkomen. Hij zegt, de gasten veranderen. Daar moet je ook wel in meegaan. We hebben dit jaar nog niet gedaan. Maar we serveren nu elke vrijdag wijn met oesters voor €12,50. Nou, dat zou je in een bruine kroeg niet echt verwachten. Waar je eerder op een kopstootje rekent aan de bar. Dan hebben we Café Chris. Daar is heel veel om te doen geweest. Omdat de eigenaar Henk... die overleed vlak nadat hij het had overgedaan aan Timo van Kempen. Hij had een hartaanval gekregen en dat was natuurlijk dramatisch, want er mocht niks veranderd worden in dat café. En dat is ook maar goed. Want, kijk, wat was de aanpassing die wel wordt gedaan, is dat er geen salmiaklikeur meer wordt verkocht. De jonge garde drinkt namelijk ook jenever. En als je een klik hebt, zegt Timos van Kempen, als je een klik hebt, dan moet je niet rekenen op een klik met het café, bedoel ik. Dan moet je niet rekenen op wifi. Want er wordt toch al te weinig geluld met elkaar in het normale leven. En of het nou toeristen zijn of niet, leren elkaar een beetje kennen. Dat is veel leuker. Dat was Café Krifs. Er staan er nog een paar in. Maar ik wou nog even afsluiten met Café De Druif. Want daarover zegt, ja, een prachtig café, zegt Jasper Gottlieb. Wij serveren ook een goedkoop glas wijn en leverworst. De kleedjes zijn wel van de tafels gehaald. Er is flink schoongemaakt, maar die jeneverpomp wordt nog gebruikt. Daar schenken we druiven jenever uit van bevriende stokers, zegt deze Jasper. En sinds maart is hij een van de vier eigenaren van Café De Druif. Maar dat Café Karpershoek naar de kroon steekt als oudste kroeg van Amsterdam. En zo gaat het verhaal dat in de voormalige likeurstokerij al in 1585 de deuren opende voor de gasten. Nou, of dat zo is, daar is nog gedegen onderzoek voor nodig. Hoe dan ook, even aandacht voor de kroegencultuur in Amsterdam. Heel erg belangrijk bij het samenstellen van de top 750. En we komen al in de richting van het sluitingsuur van dit programma. En we hadden nog wat liedjes over pleinen beloofd. Dus daar gaan we nu, die belofte gaan we nu inlossen. We hebben Willy Alberti klaarstaan, als het goed is. En dat gaat dan dit keer over het Rembrandtsplein. Willy, even.
Terras vol festijn, brengt hem ook om zijn gein op het Rembrandtplein. Met een pils in de zon, bij een accordeon op het Rembrandtplein. Waar je zorgen voor even verdwijnen en de zon in je hart weer gaat schijnen. Tussen het groen van het gras, op het mooie terras van ons Rembrandtplein. Het plein met zijn rijke historie, van liedjes, tradities en glorie. Waar mogen bij avond Parijs even lijkt, is nu weer een stukje verrijkt. Een terras vol festijn brengt weer mogen zijn gein op het Rembrandtplein. Met een pils in de zon, bij een accordeon op het Rembrandtplein. Zorgen voor even verdwijnen en de zon in je hart weer gaat schijnen. Tussen het groen van het gras op het mooie terras van ons Rembrandtplein. Aan Rembrandt zijn voeten drinkt ieder zijn glas witte wijn, bier of cider. En uit de cafés klinkt een mokums refrein, maar in Amsterdam moet je zijn. Een terras vol festijn brengt weer mokumse gein op het Rembrandtplein. Met een pils in de zon, bij een accordeon op het Rembrandtplein. Waar je zorgen voor even verdwijnen en de zon in je hart weer gaat schijnen. Tussen het groen van het gras, op het mooie terras van ons Rembrandtplein. Waar je zorgen voor even verdwijnen en de zon in je hart weer gaat schijnen.
Willy Alberti, een Amsterdamser wordt het niet, zou je bijna zeggen. Goed, dat waren de pleinen. We hadden er nog een paar te goed, maar dat komt wel in een andere uitzending. Want we hebben nog heel veel uitzendingen te goed in de aanloop naar het jubileumjaar Amsterdam 750 jaar. Dat in 2025 groots wordt gevierd. Onder meer met de top 750 van alle DNA's van Amsterdam, wat Amsterdam zo bijzonder maakt. Ik dank Wim Vigneu voor de techniek. Ik dank Wim van Galen. Nee, weet je, nee, Bert van Galen. Bert van... Nou goed, sorry Bert. Voor de bijdrage, mijn naam is Frans van der Beek. En ik hoop u volgende week weer aan het toestel te treffen, want dan hebben wij weer een nieuwe uitzending van het DNA van Amsterdam. En voor straks, voor later, een heel prettig weekend. Tot de volgende week.
Наглый пастырь или раввин, Бог и царь и господин, утихони в горле ком, суждено ходить пешком. Бьешься рыбою об лед, день за днем, за годом год. Знает каждый идиот, наглость города берет. Я ди-ди-ди-ди-дай, ба-ди-ди-ди-дай, я ба-ди-ди-ди-дай, ба-ди-ди-дай, я ба-ди-ди-ди-дай. Без удачи жизнь борьба, очень горькая судьба. А удачливый дурак знает точно, что и как. Бьешься рыбою об лед, день за днем, за годом год. Знает каждый идиот, наглость города берет. Я ба-ди-ди-ди-дай, ба-ди-ди-ди-дай, я ба-ди-ди-ди-дай, ба-ди-ди-дай, я ба-ди-ди-ди-дай, ба-ди-ди-ди-дай, я ба-ди-ди-ди-дай, ба-ди-ди-дай. Ходит голову задрав, а тихоня места нет.